benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
En dat maakt de roep om een identiteit en dat maakt de roep om buitenstaanders de schuld te geven, maakt het een stuk sterker. En in het geval van een staat als China, collectieve herinnering heeft aan vernedering in de 19e eeuw en de 20e eeuw, dat is dat een potentieel gevaarlijke combinatie.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Mainland China had been under very nationalist and inward-looking rule historically. For centuries, successive Chinese generations promoted the idea that China is at the center of the world and its ruler is divine.
Europe and the United States have held together one of the most impressive and historic strategic partnerships ever.
We have to work together to continue the transatlantic awakening to the China Challenge, in the interest of preserving our free societies, our prosperity, and our future.
China krijgt steeds meer zelfvertrouwen en rolt in toenemende mate met de spierballen. Het nationalisme binnen het land neemt toe.
Xi Jinping is much more of a nationalist than I've seen any of his predecessors as being. He's more ideological. The influence of the party now in relation to normal commercial activity, it's bigger now than it's been in decades.
Dat zorgt ervoor dat Amerika en Europa al lang niet meer de twee grootmachten zijn waar iedereen als eerste rekening mee houdt. Het heeft ook gevolgen voor onze transatlantische relatie met de Amerikanen. En China heeft er alle belang bij om ons nog verder uit elkaar te spelen. Moeten we dat voorkomen of moeten we het misschien gewoon accepteren en helemaal onze eigen Europese koers gaan varen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van mijn gasten Senze Hofstede.
Ik doe promotieonderzoek aan de Nationale Universiteit van Singapore naar de rol van het Chinese nationalisme in de internationale betrekkingen.
En Paul van Hoofd.
Senior Strategic Analyst bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies.
Wat het advies ons leert, is dat het vooral misgaat in de privésfeer. Bij familiebijeenkomst, op verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroep.
Ga niet bij elkaar op bezoek als het niet nodig is.
Steeds meer Europese festivals, die gaan niet door.
Wanneer ben jij jarig eigenlijk?
In oktober.
Hoeveel mensen wil je uitnodigen dan?
Als ik jarig ben, is het wel een feestje, maar ik denk niet dat ik dat in ieder geval niet tot er een vaccin is een feestje gehouden.
Onze handhavers betreden bijvoorbeeld een café en daar wordt gedanst, op tafel gestaan en niemand doet er iets aan. Dan kan er onmiddellijk gesloten worden.
Nou, we hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren. Maar ja, een leuk feestje pakken, naar een festival gaan. Wat voor vertier je ook prettig vindt. Het is al een half jaar niet bij je. Paul, verveel jij al een beetje of niet?
Ja, want ik heb nu, ik kom net terug uit de Verenigde Staten. Dus ik heb 4 maanden lang daar in de huiskamer gezeten. En nu zit ik ook de afgelopen 2 maanden in de huiskamer hier. Ik zal wel eens een keertje uit de huiskamer willen.
Ja, dat snap ik ook. Ja, er is heel veel binnen zitten. En bovendien ook heel veel echt ook alleen in het Engels spreken. En niet meer in zalen, wat je gewend bent. Maar minder praten dan gewoonlijk en geen Nederlands.
Nee, ik heb normaal spreek ik wel om de paar weken. Geef ik wel een lezing of een praatje over mijn onderzoek. Dat heb ik natuurlijk nu al 7 maanden niet meer gedaan. En ik woon al 4 jaar in het buitenland. Of woonde 4 jaar in het buitenland. Eerst in Italië, in Florence. Prachtig Florence. En daarna in Boston. En ja, dus ik heb zeker over deze onderwerpen heb ik niet meer, tijdlang niet meer in het Nederlands gesproken.
Florence, Boston en nu terug in Nederland met een beetje spijt?
Nee, ik vind het wel fijn om weer in de buurt van mijn familie te zijn. En,
dat wel.
Ja, kijk, als je geïnteresseerd bent in Europese veiligheid en strategische autonomie, dan is het wel handig om terug te zijn in Europa. En het, de timing met alles wat er nu gebeurt is lijkt me ook wel goed.
Zeker. En dan Senze, hoe is het bij jou in Singapore?
Nou, in Singapore is het nog steeds vrij streng. We mogen nog maar bijeenkomen in groepjes van 5. Maar dat vind ik alweer een hele verademing. We hebben hier dus 2,5 maand een lockdown gehad die geen lockdown mocht heten, maar een circuit breaker, waarin ik helemaal niemand mocht treffen.
Ja, en groepen van 5. En er zijn meer dingen die niet mogen. En die kunnen ook van hoge hand heel snel worden ingevoerd. Dat gebeurt ook. Kun je nog een paar dingen waar je aan moet houden?
Nou, we hebben dus een verplichting dat je, als je buiten huis bent, altijd een masker op moet dragen. Ook als je naar een restaurant gaat, dan moet je hem ophouden tot het eten voor je staat, bijvoorbeeld. Anders komt de ober bij jou langs om jou erop te wijzen. En ook in het OV is het niet de bedoeling dat jij gaat praten met jouw buurman. Om te voorkomen dat je door te praten of op de telefoon nog meer speeksel verspreidt.
Nou, gelukkig, we zijn op afstand. Paul staat hier bij mij in de studio. Maar ook op natuurlijk keurige afstand. Dus speeksel verspreiden, dat kan even. Daar gaat helemaal niks mee gebeuren en niks mis mee. Ik wil vandaag met jullie praten over de opkomst van China. En hoe die opkomst van invloed is op de transatlantische relatie. Die tussen Amerika en Europa.
The United States is the most natural partner to EU countries because we share the same value basis and our role in global development is to create stability, not only for us, but also for the rest of the world. So transatlantic relationship has over the decades managed to create stability, economic prosperity, but also security.
Om te beginnen, moet het Westen China zien als vijand, Sensen?
Ik denk dat dat niet zo productief is. Ik denk wel dat wij China moeten zien als een hele grote bedreiging. Ook omdat China in het binnenland eigenlijk al etnonationalistisch is. Op een manier die wij vaak niet onderschatten. Er is een heel breed gedeeld gevoel van culturele superioriteit. Die zelfs de weldenkende Chinees, die hij misschien op de universiteit bevriend, ook nog wel kan onderschrijven. En je hebt gewoon te maken met een land wat dus concentratiekampen bouwt, omdat zij oprecht geloven dat zij de cultuur van de Oeigoeren bijvoorbeeld moeten assimileren aan de cultuur van de Han-Chinezen.
Ik vraag het ook even aan Paul hier in de studio. Paul, jij net ook terug, dus uit het buitenland, nu kijken naar deze verhoudingen. He, met de brede, ruime blik over van iemand die internationaal gepokt en gemazeld is. Moet het Westen China zien als vijand?
Nee, ik denk niet dat het als een vijand moet zien, maar wel als een tegenstander. Als een staat met wie nu een serieuze competitie bestaat, die potentieel kan uitmonden in militair conflict. Eerder tussen de VS en China, maar dat zal ook grote gevolgen hebben voor ons. Het is belangrijk om wel een onderscheid te maken dat nog China niet het soort existentiële dreiging is als de Sovjet-Unie of Nazi-Duitsland. En dat is geen rechtvaardiging van wat het nu intern aan het doen is met de Oeigoer. Het is niet het dat bagatelliseren, maar het is nog steeds een ander soort staat die in zekere zin voorspelbaar is. Het is een staat die met heel veel potentie, die eerst zwak was en toen groter is geworden, machtiger is geworden, en de ambities ongeveer parallel lopen met de toename van die macht.
Maar dat betekent dus dat het Westen China niet moet zien als een vijand, maar wel als een, laten we zeggen, voorspelbare tegenstander. Hoe is het andersom? Ziet China het Westen als vijand, Paul?
Ik denk dat dat wisselt. Het is natuurlijk, het is moeilijk te spreken over wat China vindt. Wat vindt Nederland? En dat zal moeilijk zijn. En hier hebben we het over een staat die letterlijk 20% van de wereldbevolking.
Natuurlijk.
Dus daar zijn hele duidelijk verschillende stromingen binnen China.
Maar de dominante stroming?
De dominante stroming wil dat China behandeld wordt als de nummer 2 staat in het internationale systeem.
Niet eens als nummer 1?
Ik denk nog niet als nummer 1. Ik denk dat dat idee er niet is. Maar wel de nummer 1 staat in Azië. En de VS is niet een Aziatische staat. En dat is een belangrijk verschil.
Nou, ben benieuwd hoe Sensen daar dan tegenaan kijkt. Letterlijk op die vraag, wat is jouw antwoord? Ziet China het Westen als vijand?
Ik denk dat China heel bewust bezig is om het Westen op te splitsen. Zij zien vooral Amerika als vijand, maar dat is de wereldmacht. En dat is dus het risico. Want die kan bang zijn dat China hun van de troon gaat stoten. En zij willen dus zijn heel erg hard bezig om bijvoorbeeld om Europa aan hun kant te krijgen. Of in ieder geval te zorgen dat Europa niet te veel met Amerika meegaat. Wij zijn niet de vijand, maar Amerika is de vijand.
Amerika is
dat, ook heel erg in het onderwijs.
Ja, die is echt de vijand en je zegt dat zie je vooral in het onderwijs. Hoe merk je dat dan?
Nou, je hebt dus al heel erg lang dat vanaf de jaren 90 het zogenaamde patriotische onderwijs, wat ze zijn begonnen te promoten, niet alleen in de scholen, maar ook dat gaat ook dan in de films en in de propaganda op de muren, op de tv. En daarin is een heel duidelijk verhaal van vernedering door het Westen, door Japan. En de noodzaak om gedaan te maken wat er ooit kapot is gemaakt, namelijk China's dominante positie in Azië. En de rol van de westerse hegemon wordt nu belichaamd door Amerika. Dus dat mensen zijn in feite getraind om bang te zijn voor gemene westerse hegemonen die hun klein willen houden. Terwijl China namelijk groot hoort te zijn.
Die merk je dus van alles van, ook als, laten we zeggen, de gemiddelde achterloze burger, hè, in het dagelijks leven. Dus het macroverhaal, je maakt het al wat kleiner, maar merk je gewoon letterlijk op straat er al wat van?
In China zelf, ik hoor wel van mensen die daar werken, dat ze zich minder welkom voelen in China als buitenlander.
En dat betekent ook, het is misschien wel iets om je behoorlijk druk over te maken. Want niet welkom voelen, dat betekent dat je bijvoorbeeld minder goed geholpen wordt, dat ze je ontwijken.
Dat was dus inderdaad wel het geval op een van de hoogtepunten van de pandemie in China, dat ze toen ook blanke mensen begonnen te zien als de bron van een virus. Omdat het Westen zou het niet goed hebben opgelost, China wel. Dus dan zijn die blanke mensen gevaarlijk als potentiële drager van het virus.
Ja, en zou je kunnen zeggen hoe zich dat uit? Want dat gaat natuurlijk behoorlijk ver. Als je dat vindt, dan ben je echt een keiharde vijand, mag je wel zeggen. Hoe ging dat dan? Wat merkte je daar dan van als je daar kwam?
Ten eerste, in zo'n geval, de mensen die blanke mensen als gevaarlijk zien, zien dat misschien niet per se als vijand, maar gewoon als natuurlijk. Want er is een verschil tussen Chinese mensen die schoner zijn en beter voor hun familie zorgen dan blanke mensen die cultuur niet hebben. Maar je hebt ook dus inderdaad dat mensen bijvoorbeeld in Shanghai toegang werd geweigerd tot bepaalde winkels. Of toegang werd geweigerd tot bepaalde etablissementen omdat ze bang waren voor buitenlanders. Ik hoorde ook verhalen op Twitter van mensen die, het was een gemengd gezin met een blanke vader en een Chinese moeder. En die vader moest buiten eten, de rest mocht wel naar binnen.
Zo, dat is een behoorlijk stevig verhaal over xenofobie en racisme gesproken. Het gaat een beetje die kant op, of niet?
Maar dat zit eigenlijk al heel lang vrij diep in het Chinese nationalisme. Maar dat is nooit echt onderzocht zoals wij het onderzoeken in Europa over ons problematisch verleden. Chinezen hebben zichzelf altijd als slachtoffer gezien. Zij zijn slachtoffer van imperialisme en kolonialisme. Dus daarom kunnen zij nooit verantwoordelijk zijn geweest voor zulke dingen. Dat zijn namelijk dingen die westerse mensen doen.
Nou, je merkt dus, hè, als ik jullie goed beluister, in de dagelijkse praktijk merk je er behoorlijk wat van, op een stevige manier zelfs. Maar om te zeggen dat China en het Westen elkaar als vijand zien, dat gaat net even te ver. Nu gaan we praten over de transatlantische relaties, even in grote zinnen. Want hoe beïnvloedt de opkomst van China de transatlantische relaties? Dus Europa versus Amerika. Is China, Paul, bijvoorbeeld Europa tegen Amerika aan het uitspelen?
Dat heeft het zeker geprobeerd te doen. Maar ik denk niet dat dat het belangrijkste onderdeel is van hoe China invloed heeft op de transatlantische relatie. Wat ik denk dat het belangrijker is dat In onze Europese manier van naar de wereld kijken, wij zijn gewend om de spelers te zijn en dat Europa het speelveld is. Nou, de centrale spelers zijn we al niet meer sinds 1945. En het centrale speelveld zijn we niet meer sinds het einde van de Koude Oorlog en de 10 jaar die daarop volgden. Dus de VS is duidelijk, dat merk je op alle mogelijke manieren. Ik heb daar heel veel interviews gedaan, ben daar veel academische bijeenkomsten geweest. Het is China van begin tot einde. Dat is duidelijk nummer 1. Op alle manieren van focus. Of het dan gaat om technologische ontwikkeling, economie en vooral om de militaire aspect van de competitie. De aandacht ligt compleet op China. En Europa, als het al op een tweede plaats ligt, waar ik soms aan twijfel, dan is het al een tweede plaats met een enorme afstand. En mentaal zijn Europeanen daar, die hebben zich nog niet aangepast aan die wereld. Right? Want ze zijn altijd belangrijk geweest. Ze zijn altijd belangrijk geweest, ook tijdens de Koude Oorlog, waar we niet zoveel controle hadden over de gebeurtenissen, wisten in ieder geval dat de supermachten ons probeerden te paaien. Dat is nu in veel minder mate het geval.
En is dat alleen maar strategie? Dat wil zeggen, proberen ze het op deze manier te spelen, maar weten ze dat Europa nog heel belangrijk is en proberen ze op een mentale achterstand te brengen? Of speelt Europa ook steeds minder belangrijke rol voor China?
Dat is moeilijker. Dat vind ik moeilijker inschatten. Ik denk dat het wat voor ons vooral belangrijk is dat we voor de Verenigde Staten, onze belangrijkste bondgenoot, de staat die hoeveel kritiek we ook hebben gehad op Amerikaans buitenlands beleid met verschillende presidenten en in verschillende jaren, wel de belangrijkste bondgenoot was met samen met wie Europa, hoe je het ook definieert, eerst als West-Europa en toen nu inclusief Centraal- en Oost-Europa, samen een wereldorde hebben opgebouwd. Waar ook kwalijke kanten aan zaten. Maar die wereldorde hebben ze wel opgebouwd. En als de VS weinig in ons geïnteresseerd is en weinig bereid is water bij de wijn te doen voor Europese belangen, dan is het moeilijk dat te zien hoe dit over lange termijn kan blijven bestaan. En dit is voor China is dit heel bruikbaar. Als er één staat duidelijk heeft gewonnen van het of winst heeft gehad van het conflict in Oekraïne, dan is het wel China. Het zorgt ervoor dat de Amerikaanse aandacht zo terug werd getrokken gedeeltelijk naar Europa. In tegenstelling tot de competitie, tot de focus op het bondgenootschap opbouwen in Azië. Of militaire middelen compleet kunnen richten op wat er in de Western Pacific gebeurt.
En als je het alleen op Amerika toespitst en dan met name het Amerika van de laatste 4 jaar, de opkomst van Trump, wat heeft die precies betekend voor de relatie met China?
Dat is een soort, zoals veel dingen met Trump, dat is een verhaal dat twee kanten heeft. Aan de ene kant heeft zijn regering nog explicieter afstand genomen van het idee dat als we maar genoeg handelden met China, als we maar genoeg uitwisselingen hadden van op universitair niveau, wat er ook, dat er vanzelf westerse waarden over democratie, mensenrechten, dat die vanzelf wel in China ingang zouden vinden. Dat is nu definitief voorbij, dat idee. Ja. Tegelijkertijd is deze president niet heel erg goed in het opbouwen van bondgenootschappen. En heeft hij veel aspecten Japan van zich vervreemd, Zuid-Korea, andere bondgenoten in de regio en ook Europa. En door Europa niet te zien als een potentieel bondgenoot bij het opzetten van het internationale systeem, zodat China zich ook verder moet aanpassen, is Europa nog verder gemarginaliseerd. Omdat de focus van deze president, maar ook de eerdere president, om eerlijk te zijn, heel erg lag op de militaire dimensie van deze competitie met China.
Ja, hoe kijk jij daarnaar? Want vanuit Singapore, en jij kijkt natuurlijk ook, je bestudeert het, ook de relatie tussen Amerika en China, die veranderd is door de opkomst en de macht die Trump naar zich toe getrokken heeft. Maar hoe is het veranderd?
Het is veranderd in de zin dat China eigenlijk vindt dat zij zich bewezen hebben. Dat ze hebben de crisis van 2008, de financiële crisis, hebben zij naar hun inziens beter doorstaan dan het Westen dankzij hun systeem. En nu vinden ze ook dat zij alweer dankzij hun systeem de pandemie ook beter hebben weerstaan dan het Westen. Dus zij, voor hun gevoel, zijn er nu twee keer een crisis geweest waarin hun systeem de meerwaarde heeft bewezen ten opzichte van de vervallen Westerse systemen. En daarom hoeven zij niet meer excuses te maken voor hun eigen ideologie, voor hun eigen partijstaat. Tegelijkertijd zijn ze ook wel heel erg bang voor de uitdaging van Amerika. Want het blijkt ook nu wel dat Amerika, inderdaad, zoals Paul ook al zei, niet meer zit te wachten op die oude relatie waarin zij maar hopen dat zij door engagement China naar de pad van de verlichting kunnen sturen. Dus we hebben nu te maken met een China wat aan de ene kant heel zelfverzekerd is en aan de andere kant overal spoken ziet van westerse, en dan moet je vooral Amerikaanse lezen, westerse pogingen om die natuurlijke opkomst, het natuurlijke herstel van China te ondermijnen.
Daar wil Paul nog graag even iets aan toevoegen.
Ja, want dat is natuurlijk het ironische van de toegenomen Chinese assertiviteit en zelfvertrouwen, is dat het daardoor een hele voordelige positie die het 10 jaar geleden had, namelijk dat iedereen zich min of meer gerust voelde met wat uiteindelijk duidelijk een supermacht in opkomst was. Het heeft Aziatische staten van zich vervreemd. Het is binnen een jaar of twee heeft het nu al Europa van zich vervreemd. En als er één ding is in de sterk gepolariseerde Amerikaanse politiek waar zowel Biden als Trump het over eens zijn, is dat China de grote prioriteit is en de grote dreiging is. En de smaak van hoe ze dat precies zien verschilt. Maar dat de focus op China is duidelijk. En dat heeft China, ironisch genoeg, zelf in de hand gewerkt.
Maar de focus van Trump, degene die nu nog de macht in Amerika in handen heeft, is natuurlijk iets anders. Ook als je vooral zijn eigen Bijbel leest, The Art of the Deal. Waarin hij heel goed beschrijft hoe hij met Japanners omgaat, dus ook hoe hij met China omgaat. En als je dat boek leest, dan denk je, ja, dat ziet hij vaak keihard als een keiharde deal. Pushen, getting forward, zoals hij dat steeds noemt. Dat geeft ook een andere verhouding tot de Chinezen te zien. Denk je dat het in het voordeel van Amerika is, deze manier van politiek bedrijven, die dealmaking politiek, of is het in het voordeel van China of Amerika?
Ik zou zeggen dat het eerder in het voordeel is van China. Er is veel voor te zeggen om niet naïef te zijn over wat China is. En China is een grootmacht die zich gedraagt als een grootmacht, met alle nare kanten die daarbij kunnen horen of horen. Maar tegelijkertijd is de confrontatie zoeken met China, of alleen op bepaalde hele specifieke punten handelen, of dan gaat het om de tarieven versus de import van een paar producten, dat laat de kans liggen om China op een bepaalde manier in het internationale systeem te zetten, dat het minder gevaarlijk is en dat het internationale systeem stabiel blijft. Dat staten in Azië niet op zoek gaan naar kernwapens bijvoorbeeld, omdat ze bang genoeg zijn voor China. Een hele serie andere effecten waar Trump helemaal niet over nadenkt of over wil nadenken.
Dus ik ben het op zich ook om eens, want ik denk dat Trump ook totaal niet doorheeft wat voor systeem China is. China is niet het Japan van de jaren 80, wat een vastgoeddubbel heeft die toch weer gaat leeglopen. Ja. China is natuurlijk gewoon een groot land met heel veel fysieke macht die zelfs als zij nu blijven steken gewoon immens blijft. Maar daarnaast is China is een leninistische partijstaat en dat is een machtsmachine. En die zijn heel goed in staat om individuele deeltjes te maken, om met aparte groepen, aparte landen, om die in te kapselen in dat systeem van die van die partij staat om ze zo te neutraliseren. Als je daar iets tegen wil doen, dan moet je het systematischer aanpakken. Door instituties te bouwen, door coalities te smeden, door bepaalde waarden uit te dragen. En alleen op die manier kun je zo'n machtsmachine, die juist heel erg gemaakt is op die ad hoc deeltjes, eerst de nationalisten, dan de Russen, al die verschillende allianties steeds te smeden voor tijdelijk gebruik, die is daarvoor gemaakt, zeg maar. Zo'n partijstaat is gemaakt voor tijdelijke allianties.
Als je kijkt naar de andere relatie, namelijk de transatlantische relatie met China, Amerika en Europa. Er is enige verwijdering, hebben jullie ook geconstateerd, daar heeft dat plaatsgevonden, dat weten we. Zeker de mensen die dit verhaal natuurlijk heel goed volgen. Maar is dat nu uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, winst of verlies voor China, Paul? Wat denk je?
Op dit moment is het winst. Des te minder Europa en de VS samen proberen de regels van het internationale spel, of nou gaat om intellectuele eigendomsrechten, op het toepassen van bepaalde technologieën zoals 5G... die potentieel een ongelooflijke afhankelijkheid van China inhouden. Als de VS en Europa het niet samen de regels van het spel mee bepalen, wel, dat is alleen maar in het voordeel van China.
Maar als China dat weet en China daar baat bij heeft, hoe kan China dat dan ook nog beïnvloeden of manipuleren?
Gewoon alles steeds verdeel en heers. Alles steeds op individuele Europese landen te spelen. En dan vooral op de Europese landen die grote belangen hebben in China. Of überhaupt grote afhankelijkheden hebben. Dus bijvoorbeeld Duitsland heeft grote belangen in China. Economische belangen, vooral de auto-exportindustrie. Duitsland handelt relatief veel meer met China, of in absolute zin veel meer met China dan andere Europese landen. En dan zijn er vooral nu door de twee crisissen die nu elkaar gaan opvolgen in Zuid-Europa en Oost-Europa, zijn natuurlijk staten die verlegen zitten om investeringen. En dat is moeilijk om om hun dat kwalijk te nemen. Right? Dat is een fout die je kan zeggen die West-Europa maakt, door niet na te denken over de gevolgen van het onderinvesteren in Zuid-Europa, van hun onderontwikkelde infrastructuur door het gebrek aan investeringen.
Nee, natuurlijk, je zou kunnen zeggen, dat zijn de harde wetten van geopolitiek, zo gaat het dan, daar mag China gebruik van maken, dat doen ze ook. Zie jij dat ook, Sense, dat China bezig is met een verdeel- en heerspolitiek?
Wat heel erg opvallend is in de Chinese staatspers de afgelopen week, is dat zij juist vrij positief doen over de kansen van de ontwikkeling van de relatie met Europa. We zien, wij in Europa zijn helemaal aan het omgaan, zeg maar. Je ziet dat mensen na die laatste reis van Wang Yi aan Europa, aan Nederland ook, en die top met Merkel en Xi Jinping en von der Leyen, zie je dat wij juist negatief zijn. We denken, oh, Europa wordt nu ook wakker en is bewust van die gevaren van een Chinese opkomst. Maar in de Chinese pers zie je juist heel vaak dat ze zeggen, de gemeenschappelijke punten met Europa zijn sterker dan de punten waar we niet mee eens zijn. En zolang Europa maar niet Amerika volgt, dan komt het allemaal wel goed. Want uiteindelijk hebben we allemaal meer baat bij een win-win oplossing. En het heeft ook deels te maken met het feit dat zij graag Amerika willen afbeelden als zogenaamd geïsoleerd land. Dus alles wat overal nu in de schoenen van Amerika geschoven. Australië is een lakei van Amerika. Europa moet zich geen lakei van Amerika laten worden. Taiwan is de pion van Amerika. Iedereen overal, zelfs India, is nu zogenaamd volgens dat soort theorieën op last van Amerika onderstaanstoken in de Himalayas. Wat heel erg duidelijk probeert om Amerika als boosdoener, als alleenstaander te identificeren.
Nou, dus laten we zeggen, als we dat even net kort bekijken, als je kijkt naar die transatlantische relaties, voor China is het heel gunstig dat Europa en Amerika een minder goede verhouding tot elkaar hebben. En ze maken daar, laten we zeggen, in zekere verdeel- en heerszin ook behoorlijk gebruik van. En met name Paul, jij zegt het eigenlijk ook, dat hoort bij die geopolitieke wetten. Dat is ook logisch dat ze dat doen, zijn ze?
Nou, dat proberen ze dan wel. Dat is ook het punt van ze, die pers, die beschrijft wel, die doet al alsof Europa nog zoveel kansen in China ziet. Maar ik vraag me ook af of zij wel doorhebben hoe negatief wij in Europa inmiddels al naar China kijken. Hoe fundamenteel dat waardeverschil is.
Mag ik even een paar aspecten van die transatlantische relatie en de relatie met China er op dit moment even uitpikken? Want welke zijn de belangrijkste? Jullie hebben er al een paar besproken. Maar als je de keus maakt, waar ligt echt de nadruk? Wat is echt letterlijk het belangrijkst? Het economische deel, het militaire deel, of speelt er nog iets anders, een ander domein? Paul?
Nou, ik denk dat het moeilijk is om die twee, om al die aspecten van elkaar te onderscheiden, want ze hebben allemaal, spelen ze een andere rol.
Tuurlijk.
Meneer zegt dat onze nauwste verbindenis in het dagelijks leven is die economische verwikkeling. En in de grotere zin wellicht nog steeds, hoewel er nu soort aan alle kanten aan getornd wordt in Europa en de VS, ook ons gedeelde waarde. Maar we hebben nog altijd meer met elkaar gemeen dan we met het grootste deel van de rest van de wereld gemeen hebben. Maar die militaire dimensie, die is daar is echt behoefte aan vernieuwing. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn doordat Europa zichzelf meer zou richten op de afschrikking van Rusland. Daardoor een grotere bijdrage geleverd aan de NAVO. Als dat het de VS meer bewegingsruimte heeft om in de Indische Oceaan en de Stille Oceaan te opereren. Dus dat zou en dat is niet de manier waarop we tot nu toe over na hebben gedacht. We hebben heel erg gedemilitariseerd na het einde van de Koude Oorlog. Maar dat heeft ook onze afhankelijkheid van de VS verdiept. En die afhankelijkheid van de VS, op het moment dat de VS met al haar aandacht en een groot consensus binnen de VS, in ieder geval op dit punt, richting Azië gaat en richting China gaat, is dat die afhankelijkheid een echt probleem.
Het is inderdaad, het hangt met elkaar samen, maar dat is duidelijk. Maar toch, als je moet kiezen tussen domeinen, welke het belangrijkste is, Sense, wat denk jij dan? Waar kies je dan voor? Het economische, het militair, of kies je voor een ander domein?
Ik denk dat voor Europa het economische domein nog het belangrijkste is. Alleen ik denk wel dat de realisatie steeds sterker wordt dat je het niet in isolatie kunt zien. Dat hebben ze in Duitsland heel lang geprobeerd. Maar je komt nu ook achter dat alles wat die Duitse bedrijven konden, dat kunnen die Chinese concurrenten tegenwoordig ook. Dus die hebben ook straks niet zo heel veel meer te verdienen in China. Dus het is ook maar tijd om dat economische wat achter je te laten en je te richten op de politieke elementen daarvan. Want in China is het niet gescheiden. Hè? In China is het verschil tussen partij en staat en bedrijf veel vager.
Tuurlijk, maar als we kijken naar onze strategie, wat zou de beste strategie zijn met onze, bedoel ik al, Nederland en de EU? De beste strategie op dit moment, als je het hele speelveld overziet. Zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Europa zich sterker mag wanen dan ze denken? Want als je kijkt naar Trump, misschien ook wel naar China, wij weten dat Europa, de EU met name, behoorlijk verdeeld is. Maar zij kijken vaak, zeker vanuit het oogpunt van handelsbetrekkingen, toch naar Europa als één grote, sterke speler. Onderschatten wij daarmee onszelf een beetje, Paul, of niet?
Ja, we doen eigenlijk allebei. We overschatten onszelf en we onderschatten onszelf. Dus we onderschatten de potentie van Europa. Wat betekent het? Het is de tweede economie van de wereld als je het als geheel zou zien. Derde, het is altijd hoe je het precies berekent en gelijk met de VS en China. Dus daar in zekere zin onderschatten we dat. We onderschatten ons de potentiële politieke invloed die we hebben. En de echte invloed die we hebben is minder dan we nodig hebben. Maar we zouden veel meer gedaan kunnen krijgen. En zeker als we een bepaalde militaire afhankelijkheid van de VS zouden kunnen verminderen, sterk zouden kunnen verminderen. En technologische afhankelijkheid ook van andere spelers. Dat we veel meer onze eigen standaarden zetten. Sterk investeren in ons eigen onderzoek.
Mag ik even een voorbeeldje geven? Bijvoorbeeld denken, weet je wat, Trump die roept steeds dat wij meer in die NAVO moeten betalen. Daar heeft hij nu vanuit deze positie nog gelijk in ook. Want dat moet ook meer. Maar je kunt ook zeggen, nou, we hebben je niet nodig. We gaan een eigen NAVO creëren.
Ja, maar dat zou nog steeds betekenen dat we meer zouden uitgeven. Dan is het alleen dat die middelen minder beschikbaar zijn voor de NAVO en meer voor een Europese oplossing. Maar voorlopig is nog steeds de NAVO als bondgenootschap, ook als de VS minder bij betrokken is, is het nog steeds een goede manier om dingen te organiseren. Alleen het zou beter zijn als veel van de belangrijke platforms, van de belangrijke infrastructuur ervan, steeds meer Europees werd. Zodat we ook veel meer zouden investeren in onze eigen wapensystemen. En in ieder geval de mogelijkheid hebben om al die dingen zelf te doen. Want uiteindelijk, de grote afhankelijkheid die we nu hebben van de VS hangt vooral af van onze afhankelijkheid van de VS voor afschrikking van Rusland. En Rusland is uiteindelijk een staat met een bruto nationaal product van Italië of de Benelux. Dat is niet. Volgend jaar zijn we daar niet klaar voor. Maar 5 jaar, 10 jaar zou dat op zich relatief makkelijk kunnen zijn.
Nee, Rusland geen grote speler, China natuurlijk wel. En hoe moeten we ons verhouden ten opzichte van China? Daar gaat het nu over. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de EU-top, want dat zijn de verhalen die je natuurlijk wel een beetje achter de schermen hoort, de EU-top zich er wel van bewust is. Dat Europa, althans in de ogen van de buitenwereld, van Amerika, van China, een macht van je welste is. Zou je daar dan toch niet meer gebruik van moeten maken?
Dat zou zeker gebruik van gemaakt moeten worden. En het is wel, dat valt mij vooral op nu ik na 5 jaar, 4 jaar weer terug ben in Nederland. Ja. Is dat hier ook het debat binnen buitenlandse zaken, binnen defensie ook veranderd is. Als je kijkt naar een aantal van de beleidsstukken die eruit komen, bijvoorbeeld over het, dat is een van buitenlandse zaken, over het gemeenschappelijk Europees buitenlandse veiligheidsbeleid. En dat zit al een compleet andere toon in die veel van dezelfde thema's waar ik het nu over heb ook heeft. Dus ik denk dat er meer een voedingsbodem voor strategisch nadenken over onze positie in de wereld, ons als in Nederland en Europa, dat er een betere voedingsbodem voor is dan er 10 jaar geleden was.
Je bent 4 jaar weg geweest naar Florence en Bossen en kijk eens even wat ze hebben allemaal uitgehaald, die afwezigheid. Ja. Hè? Maar is dat een, nou ja, dit is geen moralistische vraag, maar is het een verbetering, kun je zeggen? Een betere toestand dan toen je wegging?
Ja, ik vind dat beter in, niet omdat ik me verheug op militaire competitie, maar die is er, die was er al. Alleen als je er niet van bewust bent, betekent niet dat die weggaat. Dus in zekere zin dat we bewust zijn van strategisch denken. Van het feit dat je nooit alles tegelijkertijd kan krijgen. Omdat er belangrijke keuzes in zitten en prioriteiten. En dat er ook grote gevaar zit als je daar niet in investeert. Dat is in zekere zin een verademing dat besef nu langzamerhand aan terugkomen is.
Sensen, je hoort veel over verschillende China-strategieën die leven. Dit zijn een van de strategieën, een mogelijke strategie. Een bestaande zelfs, die we besproken hebben. Maar wat zijn volgens jou belangrijke China-strategieën die nu op geld doen?
Ik ben het denk ik heel erg eens met Paul dat wij gewoon onze eigen competenties moeten gaan uitbouwen. Want als je wil spelen moet je serieus worden genomen. En ook hier in Singapore heb ik wel door dat men soms wel een beetje laatdunkend doet over Europa. Dat nog steeds denkt dat het een grote speler is in de wereld. Terwijl het eigenlijk niet zo interessant meer is. Het is vooral een economie. En politiek is toch een beetje veel met zichzelf bezig. Dus ik denk dat wij ons zullen moeten richten op het uitbouwen van die vaardigheden. Dat wij een fatsoenlijk buitenlandbeleid kunnen maken met z'n allen in Europa. Dat wij inderdaad op onze eigen benen kunnen staan zonder dat wij van Amerika afhankelijk zijn. Ik bedoel, we hadden dus ook die missie in Libië, waar dus Frankrijk en Groot-Brittannië zijn gaan bombarderen. Die hadden logistiek van Amerika nodig. Dus zelfs zo'n simpel bombardement kon Europa niet zonder Amerikaanse hulp. Dus er zit heel veel capaciteitsgebrek nog. En als je serieus wil worden genomen in Amerika, in Singapore, in China, dan moet je zorgen dat je iets kunt.
Maar en het mooie is, Europa kan ook wat, is zich daar niet helemaal bewust van. De EU-top wel, eigenlijk wat jullie zeggen. Europa is sterk, is een grotere macht dan het zelf denkt, maar zal wel grote stappen moeten nemen. En die kun je nemen als je bijvoorbeeld in een crisis als deze zit, hè, met alle nadelen van die, maar de voordelen, je kunt nu snellere stappen nemen dan anders. Kun je zeggen, in een tijd waarin alles zich in sneltreinvaart ontwikkelt, dat er een winnaar aan het opdoemen is op dit internationale terrein, Paul?
Dit is een van de moeilijkste vragen die er nu is. Het is duidelijk dat de VS en Europa allebei zwaar economische klappen hebben geleden. Iedereen, maar VS, Europa, India. Dus veel van wat een coalitie zou kunnen zijn om met China om te gaan, is verzwakt. En het is niet duidelijk hoezeer China is verzwakt. Net zoals met de COVID-cijfers. Wat kunnen we wel of niet geloven wat de Chinese overheid uitbrengt? Maar er zijn nu ook inderdaad kansen om te zien dat dit een zeer grote crisis is. En dat we als Europa zeer sterke gedeelde belangen hebben. En in ieder geval voor moet zorgen dat het niet één voor één afgepikt kunnen worden.
Ja, maar toch lastig. Want je begint over die cijfers. En op economisch gebied weten we het ook nooit. We moeten altijd aan twijfelen bij China. Dat maakt het heel lastig om beleid te maken toch. In ieder geval ten opzichte van China. Om te weten waar ze staan en hoe je jezelf moet ontwikkelen.
Ja, maar een strategie ten opzichte van China hoeft niet alleen direct op China. Het moet onderdeel van een grotere strategie over de hele positie van Nederland en Europa en de wereld. Daarom zijn we ook bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies zijn we nu ook een programma aan het ontwikkelen over transatlantische betrekkingen, precies in zo'n tijdperk van een opkomend China. En kijken hoe we daar, wat de kansen zijn voor Europa.
En kun je al iets prijsgeven, want dat duurt natuurlijk nog eventjes. Je gaat hier echt over buigen, maar welke kant gaat het op?
Nou, we willen daar verschillende aspecten in aanbrengen. Eén, en de belangrijkste twee denk ik zijn het zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking met de VS, waar we duidelijk wel gedeelde belangen hebben, gedeelde waarden hebben. En die gedeelde belangen en waarden zijn soms ook niet op het, per se liggen die in Washington, maar die kunnen ook op het statelijk niveau zitten. We zien de VS ook teveel, net zoals buitenstaanders Europa misschien soms teveel als één geheel zien, zien wij de Verenigde Staten ook teveel als één geheel.
Ja.
Dat is één onderdeel ervan. En het tweede onderdeel zijn om meer na te denken over Europese conventionele afschrikking, waardoor je betekent dat je minder afhankelijk bent van de VS. En daardoor ook meer bewegingsruimte hebt. En ook minder onder druk gezet dan worden door andere staten.
Nou, Sens, het was de moeilijkste vraag die je kan stellen. Die Paul heeft hem achter de rug en die heeft zich daar heel aardig uit weten te redden. Maar nu voor jou dus ook. Zie jij een winnaar opdoemen in deze coronacrisis, waar alles dus zich in een sneltreinvaart lijkt te ontwikkelen?
Ik vind het heel lastig om aan zo'n valkuilvraag te waken. Ja. Ook omdat de echte recessie nog moet beginnen.
Ja.
We hebben dus nu die pandemie, die is nog steeds aan de gang trouwens. Daar worden nog steeds heel veel mensen worden nog steeds heel erg ziek van in heel veel landen. Ja. Maar die echte recessie die gaat volgend jaar pas echt losbarsten. En het is lastig te voorspellen ook omdat Europa heeft problemen, Amerika heeft problemen, maar China heeft ook hele structurele problemen die ze nooit hebben opgelost. Ze dachten dat zij de crisis van 2008 heel goed hebben opgelost, maar ze hebben dat gedaan met heel veel schulden. En tegenwoordig is het zo dat je heel veel schulden moet maken voor een heel klein beetje stimulans in China. Dat is eigenlijk al uit, de rek is er al uit. En we zien ook wel in de cijfers deels een soort K-vormig herstel. Dat wil zeggen dat de consumptie van luxe goederen stijgt weer heel snel. Maar de consumptie van de goederen die de arbeidersklasse koopt, die is nog steeds heel erg laag. Dus de rijke mensen, de middenklasse in China, daar gaat het wel goed mee. Maar die massa-arbeiders, die migrantenarbeiders, die altijd de fabrieken bevolken, die hebben nog geen werk. En dat is ook wel een hele grote bron van instabiliteit. Zeker in een jaar dat Xi Jinping graag de overwinning in de strijd tegen de armoede wil uit gaan roepen straks.
Ja, zoals je zei, inderdaad een beetje een valkuilvraag. Maar je hebt gelijk ook, daar moet je gewoon eventjes omheen gaan. En we weten lang niet alles, maar we weten in ieder geval door jullie uitleg nog meer. En we willen echt alles weten. En daarom geef ik toch Paul nog even het woord.
Nou, ik wil even voorbouwen op dat punt. En dat inderdaad, juist omdat China minder stabiel is, de groei ook nu zwakker aan het worden is dan hiervoor, dan is het ook de verleiding om nationalisme te gebruiken om dit soort problemen op te lossen, wordt steeds groter binnen China. Kijk, als iedereen steeds elk jaar een klein beetje rijker wordt en elk kind een stuk rijker is dan zijn ouder, enzovoort, dan is het makkelijker om bepaalde binnenlandse problemen, nou ja, terzijde te schuiven of minder belangrijk te vinden. Als dat niet meer zo is, dan is wat je ook... Hey, we zien het ook nu in Europa.
In Amerika en Europa zien we duidelijk. Hè? Dat verhaal dat is bijna mantra geworden. De generatie na ons krijgt het voor het eerst sinds lange tijd minder goed dan wij. En dat is pijnlijk.
En dat maakt de roep om een identiteit en dat maakt de roep om buitenstaanders de schuld te geven, maakt het een stuk sterker. En in het geval van een staat als China, die al een duidelijke herinnering heeft aan vernedering, collectieve herinnering heeft aan vernedering in de 19e eeuw en de 20e eeuw, dat is dat een gevaarlijke, potentieel gevaarlijke combinatie.
Goed, dank jullie wel. Ondanks dit tamelijk onherspellende laatste woord. Maar vanuit Singapore dank ik Senzo Hofstede. Hij doet promotieonderzoek naar de invloed van Chinees nationalisme op de internationale betrekkingen. En hiernaast mij in Amsterdam dus Paul van Hoofd. U hoort hem als laatste senior strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld over hoe de coronapandemie de strijd om wereldheerschappij zou kunnen beslissen. Met Rob de Wijk en Martijn van Helvoet. Tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6... en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.